Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars. In deze uitzending van het programma Boekat starten we met het lezen van een nieuw boek. De titel van dit boek is Op weg met Jezus. Een boek geschreven door zuster Margarita Vallapilla. En zuster Margarita uit Kerala, Zuid-India, behoort tot de congregatie van de zusters van de Heilige Jozef, klooster Sankt Trudpert, Münstertal in het Zwarte Woud. Zuster Margarita en zuster Kiliana Seyfrieds delen de leiding van Haus Raphael. En laten we beginnen met het voorwoord. De bekende geestelijke schrijver Emmanuel Jonklausen schreef ooit: veel mensen zoeken steeds harder naar een spiritualiteit die hen moet toelaten innerlijk en uiterlijk te overleven in de wereld van vandaag. Een spiritualiteit die het leven zin geeft en die leidt naar een praktische levenswijze. De hoofdstukken in dit boek openbaren wat er gebeurt wanneer mensen de Bijbel, God spreekt, aan zijn woord houden. Mensen worden vrij van foute bindingen, ver van God verwijderd geraakte mensen ontdekken opnieuw het geloof, zieken, genezen. Wie bidt, kan niet beslissen of iemand geneest. Beslissend blijft het persoonlijk geloof. Dat wordt duidelijk in het derde hoofdstuk. God werkt via mensen die zich door hem laten leiden. Vooraleer iemand zich totaal in dienst van de verkondiging stelt, heeft hij vaak een proces met meerdere fasen doorlopen. Zuster Margarita beschrijft die weg in het eerste hoofdstuk. Zij zelf behoort tot de congregatie van de zusters van Sint-Jozef van Saint-Marc in de provincie Sint-Trudpert in het Zwarte Woud. Ervaringen opgedaan tijdens retraites, gebedsdagen en persoonlijke gesprekken bevestigen de kracht van het woord van de Bijbel. De opstandigheid tegen God in onze maatschappij wordt behandeld. Dit zonder afbreuk te doen aan de goedheid en de barmhartigheid van God. Zo vormen de hoofdstukken uit dit boek een doeltreffend geloofsgetuigenis. Mogen het lezen van die hoofdstukken veel mensen sterken in het geloof en anderen bemoedigen zich meer in Gods woord te verdiepen. Samen met zoveel mensen die Gods wonderbare werken mochten ervaren, kunnen we uitroepen: de vreugde om God is onze kracht. Alleluia. Dit voorwoord, beste luisteraars van het boek dat we vandaag starten in dit programma Boekat, Op weg met Jezus, werd geschreven door Erich Hensler, superieur van de congregatie van Sint-Jozef van Saint-Marc. En we krijgen precies een tweede voorwoord in dit boek. Van bovenop de pagina lees ik het woord geloofwaardigheid. Dit werd geschreven door priester Eckhard Edel, pastoor emeritus en medewerkend priester in Haus Raphael. Hij schrijft: in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 16, vers 9 tot 14, lezen we het volgende. Nadat hij in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden. Maar toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna verscheen hij, in een andere gedaante, aan 2 van hen, toen deze te voet op weg waren naar buiten. Nadat deze teruggekeerd waren, vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet geloofd. Later verscheen Jezus ook aan de 11, terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degene die hem gezien hadden, nadat hij verrezen was. Jezus, de verrezene, leeft vandaag. Dat ervaren veel gelovigen en zij getuigen ervan, ook in dit boek. Of u dit nu gelooft of niet, deze getuigenissen zijn authentiek. Het blijft evenwel steeds uw vrije beslissing al dan niet te geloven. Deze getuigenissen bevestigen telkens dat Jezus vandaag leeft en handelt. Onze erkenning daarvan steunt, net als indertijd bij de leerlingen, op tekenen die hij verricht. Van zodra die tekenen geloofwaardig zijn, van zodra twijfel niet langer rationeel te onderbouwen is, omdat niets de geloofwaardigheid tegenspreekt, ontstaat een morele plicht tot geloof. Ongeloof wordt dan zonde. Toch blijft geloof steeds een genade en behoedt iedere mens de vrijheid die genade te aanvaarden of te verwerpen. Ik bid voor u dat u door deze getuigenissen mag komen tot een verdiept en blij geloof in de aanwezigheid van Jezus in uw eigen leven. Getekend, priester Eckelhard Edel, pastoor emeritus, medewerkend priester in huis Raphaël. Hoofdstuk 1. Brandde ons hart niet in ons terwijl hij onderweg met ons sprak? In dit eerste hoofdstuk wil ik u vertellen hoe wonderlijk de Heer met ons handelt als we met hem onderweg zijn. Iedereen is op weg met Jezus. Het is evenwel zeer belangrijk dat we ons van zijn aanwezigheid bewust worden, dat hij echt met ons is. Jezus is steeds en ten allen tijde met alle mensen op weg gegaan. Veel mensen slaan geen acht op zijn tegenwoordigheid en bemerken die niet. Als voorbeeld wil ik u vertellen over mijn leven, hoe ik die ervaring met Jezus opdeed en nog steeds ondervind. In Marcus 16, vers 15 lezen we: Daarop sprak hij tot hen: Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Hoe hebben de leerlingen daarop gereageerd? Wel, in vers 20 lezen we: Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden. De leerlingen hebben alles gedaan wat de Heer hen opgedragen had. Zij ervoeren niet alleen dat de Heer hen veel kracht gaf voor de opdracht die Hij hen gegeven had, maar zij stelden tevens vast dat Jezus bij hen was door de tekenen en wonderen die Hij door hen bewerkstelligde, opdat zijn heerlijkheid openbaar zou worden. Zo waren zij onderweg met Jezus. Hetzelfde mag ook vandaag nog iedereen ervaren die zijn opdracht uitvoert. Hetzelfde ervaren ook wij in huis Raphaël. Ook ik heb die opdracht nu alweer bijna 20 jaar geleden ontvangen tijdens een vakantie in mijn thuisland India. Tegelijkertijd ontving ik lichamelijke en geestelijke genezing. Ik mocht de werking van de Heilige Geest ontvangen. Het voelde alsof een elektrische stroom door mij heen trok. Zo werd mij de opdracht: ga uit over de hele wereld en verkondig het evangelie, gegeven. Die opdracht verbaasde mij. Ik werkte op dat ogenblik nog als hoofdverpleegster in een verpleegkliniek. Ik had geen theologie gestudeerd en was niet opgeleid voor evangelisatie. Toentertijd had ik er nog geen notie van dat de Heer zelf me door zijn Heilige Geest zou opleiden. Toch kunnen we het volgende in de Bijbel lezen. De Heilige Geest die onze bijstand en leraar is. Dat lezen we in Johannes hoofdstuk 16. De Heilige Geest zal jullie alles leren en in herinnering brengen wat ik jullie gezegd heb. En in de Handelingen hoofdstuk 1 vers 8 lezen we: maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Voor de vernieuwing van mijn geloof heb ik in mijn leven veel ervaringen met Jezus mogen ontvangen. Ik herinner me vandaag nog mijn bezorgdheid over wat er allemaal kon gebeuren als ik ja zou zeggen tegen zijn plan en het zou uitvoeren. Ik mocht dan tastbaar ervaren dat hij ook met mij op weg was, zelfs al leek de opdracht mij onmogelijk en te zwaar. Ook in zaken evangelisatie wist Jezus al hoe hij zijn plan, ondanks vele moeilijkheden en hindernissen, zou realiseren. Hij wist dat ik op een dag zelf Gods woord zou verkondigen. Na mijn vakantie en weer in Duitsland sprak ik met mijn generale overste, zuster Adelgundis, over mijn nieuwe opdracht. Tot mijn verbazing ging ze niet alleen akkoord, maar beloofde ze tevens mij te steunen. En de start was als volgt. Elk jaar nodigde ik priesters uit India uit om hier in Duitsland retraites te geven. Daar stelde ik 6 opeenvolgende jaren mijn vakantie voor te beschikking. De voorbereidingen voor die retraites maakte ik 's avonds laat na mijn werk als hoofdverpleegster. Het was veel werk, maar het loonde voor Jezus te werken en hij heeft me nooit alleen gelaten. Tijdens de retraites vertaalde ik de voordrachten van de priesters en mocht ik zelf ook vertellen over mijn ervaringen met Jezus. Vandaag ervaar ik dit als een goede voorbereiding op mijn later dienstwerk. Ik heb toen immers veel geleerd. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. In deze uitzending van Boekad, we lezen verder uit het boek Op weg met Jezus, geschreven door zuster Margarita Vallapila. In 1992 nodigde ik voor het eerst pater Matthew uit om een retraite in Duitsland te geven. Pater Matthew is de stichter van een groot gebedscentrum in India. In India had hij een boekje uitgegeven onder de titel Boodschap van Verlossing. Nu moest ik dit boek in het Duits vertalen en de druk moest in ieder geval klaar zijn vooraleer zijn retraite zou beginnen. Die vertaling viel me heel zwaar en vorderde slechts moeizaam. Daarom vroeg ik een medewerkster om hulp. Zij had slechts weinig tijd, maar ze was bereid in de namiddagen na haar dienst eraan te werken. Kort voordat we samenkwamen, kreeg ik een telefoontje dat ik onmiddellijk naar een belangrijke bijeenkomst moest gaan. Compleet teneergeslagen ging ik naar Jezus in de kapel. Hoe moest ik nu verder met de vertaling? Ik vroeg aan Jezus of ik nu werkelijk naar die bijeenkomst moest. Duidelijk vernam ik dat ik rustig kon gaan. Daarop zei ik de afspraak met de medewerkster af. Na de bijeenkomst ging ik weer naar de kapel en vroeg me af hoe het nu verder moest met die vertaling. Slechts 12 dagen scheidden ons van de retraite. En terwijl ik bad, kreeg ik telefoon uit Heidelberg. Een vrouw uit India vertelde dat ze post uit India gekregen had met daarin de Duitse vertaling van het boekje Boodschap van Verlossing. Ze vroeg me wat ze daarmee moest. Ik antwoordde: stuur me die tekst zo snel mogelijk, ik sta erg onder tijdsdruk. Stelt u zich de snelheid voor waarmee Jezus dit probleem voor mij had opgelost? Hij kon me zonder meer naar die bijeenkomst sturen, want terwijl ik nog zat te stresseren over de tekst, wist hij reeds dat die tekst al vertaald was. Opnieuw zien we dat Jezus zich niet vergist. Onze taak bestaat erin goed te luisteren en vertrouwvol te doen wat hij ons ingeeft. Nu ontving ik wel snel de Duitsstalige tekst, maar daarmee was die nog niet gedrukt. Toen ik uit de kapel kwam, ontmoette ik de ziekenzuster G. en deelde mijn zorgen met haar. Ik ben in deze streek niet bekend, ik ken geen drukkerij. Ik zoek dringend iemand die een boekje voor onze retraite kan drukken. Kunt u mij helpen? Houdt u me nu voor de gek? Antwoordde ziekenzuster G. Nee, echt niet. Daarvoor was de situatie te ernstig. Zij verklaarde: ja, weet u dan niet dat mijn man in een drukkerij werkt? Ik was volkomen sprakeloos en erg aangedaan. Opnieuw had de Heer tijdig hulp gestuurd. En aldus zorgde haar man voor de druk. 5000 exemplaren werden gedrukt, maar ik wist nog niet hoe ik die moest betalen. Ik wist dat Jezus me zou helpen, het was immers voor zijn werk. Plotseling kwam ik op het idee een bepaalde zuster aan te spreken, die in Duitsland verantwoordelijk was voor alle zusters van haar orde. Ik vertelde haar over het probleem van de betaling. Zij was onmiddellijk bereid ons het geld te lenen, totdat ik het na de verkoop van de brochures zou kunnen terugbetalen. Zo waren de boeken dus tijdig klaar voor het bezoek van pater Matthew en konden we ze aan de deelnemers doorgeven. Is het niet wonderlijk hoe Jezus ons leidt wanneer we in zijn opdracht werken? De volgende hinderpaal lag al op de loer. Plotseling kwam een telefoontje van een medewerker van pater Matthew die ons meedeelde dat het hele team niet naar Duitsland kon komen. Ik was totaal ontsteld, maar had niet het minste benul van wat de Heer me wel voor deze situatie duidelijk kwam maken. Er waren 10 verschillende programma's gepland. De vrije retraites in de verschillende kerken konden we annuleren. Maar 3 retraites waren gepland in huizen die we niet meer konden annuleren. Ik zat in de kapel en vroeg me af wat ik toch fout had gedaan en waarom er zoveel complicaties waren. Welke priester moest ik contacteren? Ik kon me in die tijd niet voorstellen dat ik de retraites zelf zou geven, zoals ik dat nu al vele jaren doe. Tijdens het gebed hoorde ik innerlijk de naam Pater Anthony. Ja, dacht ik weet dat hij komt. Hij had zich namelijk als deelnemer aangemeld. Ik belde hem dus op en deelde hem mee. Jezus wil dat u de retraite geeft, omdat het team niet kan komen. Pater Anthony antwoordde, als Jezus dat wil, moet hij mij dat ook zeggen. Ik ben kapelaan en kan niet zo maar mijn parochie alleen laten, want de pastoor wil dan op vakantie gaan. Bovendien is de pastoor niet erg opgetogen over dergelijke programma's. Kapelaan Anthony voegde er nog aan toe dat hij zich niet in staat voelde dergelijke retraites te geven. Daarop zei ik, bid en vraag of het Gods plan is. Vraag de pastoor om verlof en bel me nog vanavond op. 'S avonds om 9 uur ging de telefoon. Kapelaan Anthony zei, Jezus heeft niet 1 maal maar 3 maal gezegd dat ik Gods woord moet verkondigen. Nadat ik had gebeden, sloeg ik de Bijbel open en kreeg ik 3 keer dezelfde tekst. 3 keer de eerste brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 9, vers 16. Dat ik het evangelie predik, is voor mij geen reden om te roemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Daarna kreeg hij ook de toestemming van zijn pastoor. Als voorbereiding op de retraite begon hij onmiddellijk voor de deelnemers te bidden en hij mocht ervaren dat God hem de gave van kennis had gegeven. Zo was hij goed voorbereid op de persoonlijke gesprekken. Tijdens deze retraite moest ook ik persoonlijke gesprekken voeren, het zogenaamde counseling. Ik had zoiets nog nooit gedaan en was daarom een beetje zenuwachtig. Daarom vroeg ik aan Jezus om de nodige gaven. Toen de eerste persoon op gesprek kwam, voelde ik sterke gewrichtspijnen in mijn lichaam. Ik begreep het als een aanwijzing dat deze persoon hieraan leed. Vanuit die overtuiging vroeg ik die persoon, sinds wanneer hebt u deze gewrichtspijnen? Zij vroeg me verrast hoe ik dat wist. Ik zei, ik weet dat niet, maar Jezus weet alles over u. Hij kent u. Tot mijn eigen verrassing voegde ik er nog aan toe. Jezus weet ook dat u nog iets te vergeven hebt. Ook dat bevestigde de vrouw mij. Zij werd door Jezus dermate aangeraakt dat ze begon te huilen. Later, tijdens het gebed, werd zij genezen. Zo leidt de Heer ons steeds verder op voor onze taak. Wij erkenden welke gave Hij ons verleend had. Bij elke stap stond Hij aan onze zijde en maakte ons alles duidelijk wat we moesten weten. Velen van u weten dat Pater Anthony Poulokaran intussen het woord Gods krachtig verkondigt in Ilerberg. Achteraf heb ik begrepen dat het Gods plan was dat Pater Matthew niet kon komen. Jezus wilde mij en Pater Anthony opnemen in zijn school. Korte tijd nadien kregen we het bericht uit India dat Pater Matthew en zijn team toch konden komen. Voor mij was dat een teken dat het belangrijk was dat Pater Anthony en ik leren om samen retraites te geven. We konden de tegenwoordigheid van Jezus van nabij voelen. Het vergde zeer veel inspanning. maar het maakte ons ook gelukkig. Zo leerde Jezus mij stilaan steeds naar hem te luisteren. Hij leerde ons te doen wat hij zegt en erop te vertrouwen dat hij handelt. Vandaag ben ik heel dankbaar voor die jaren van leren met Jezus. We mogen immers aanvoelen dat Jezus met ons op weg is. Door de profeet Jeremia, lees gerust hoofdstuk 4, vers 28, spreekt de Heer tot ons. Ik heb gesproken, mijn besluit staat vast. Wanneer hij eenmaal een opdracht gegeven heeft, neemt hij die niet meer terug. Maar Jezus wou nog meer. Hij wou me helemaal vrijmaken, zodat ik enkel nog bezig was met het verkondigen van zijn woord. Tijdens een werkvergadering in het verpleegtehuis kreeg ik plots erge hartklachten. Omdat de ECG-waarden niet in orde waren, vroeg de dokter een onderzoek met een hartkatheder. Ik bad met een priester uit India om te weten wat Jezus me met deze situatie wou duidelijk maken. Hij spreekt immers tot ons in elke situatie, ook via ziektes. Langs de priester kreeg ik volgend antwoord. Wanneer u helemaal vrijgesteld wordt voor de evangelisatie, dan hoeft u die onderzoeken niet te ondergaan. Dit bericht deelde ik direct mee aan de generale overste. Op basis van haar besluit en volgens Gods plan werd ik voortaan volledig vrijgesteld voor evangelisatiewerk. Dat was in 1996. Voorheen werkte ik slechts deeltijds voor de evangelisatie. Van toen af mocht ik uitsluitend voor de verkondiging werken en met Jezus onderweg zijn. Want gij hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd, vaststaand en standvastig van oudsher. Lezen we in Jesaja hoofdstuk 25, vers 1. Via mijn hartklachten liet Jezus zijn plan met mij werkelijkheid worden. Dit alles is nu al meer dan 10 jaar geleden. De Heer heeft me genezen en mijn hartproblemen behoren tot het verleden. Dergelijke ervaringen beleef ik regelmatig. Dit illustreert wat Jezus allemaal in ons leven kan bewerkstelligen. Ongetwijfeld heeft hij geoordeeld dat het voor mij moeilijk was het evangelisatiewerk te combineren met mijn werk als hoofdverpleegster. Ik ben blij dat moeder Adelgundis mij destijds begrepen heeft en dat ze erkend heeft dat het werkelijk Gods plan was mij vrij te stellen voor de evangelisatie. Terugblikkend kunnen we vandaag vaststellen dat het de juiste beslissing was. Intussen heb ik op alle 5 continenten het woord van God verkondigd en mocht ik door tekenen en wonderen ervaren dat Jezus met ons op weg is. Veel mensen vergaat het op die manier in hun leven. Alleen merken ze niet altijd dat Jezus aan het werk is en menen ze dat de gebeurtenissen toevalligheden zijn. Dat is echter niet zo. Voor ons is het duidelijk dat alles van God komt. Belangrijk is dat wij heel bewust met hem leven.
Thank you.
We zijn aangekomen aan hoofdstuk 1 en een tweede passage gaat over het verhaal van haar roeping. Mogelijk interesseert het u te weten hoe alles bij mij begonnen is. Het stervensuur van mijn oma is nauw verbonden met de ontdekking van mijn roeping tot kloosterzuster. Ik was 14 jaar oud toen mijn 80-jarige oma zich op een zondagmorgen plotseling slecht voelde. Ze wilde dat mijn vader haar iets te drinken gaf. Mijn moeder sprong in omdat mijn vader, zoals altijd, 's morgens vroeg in zijn kamer aan het bidden was. De pastoor werd in kennis gesteld dat hij snel moest komen. Maar die antwoordde dat hij nog 3 heilige missen moest doen en pas daarna kon komen. Mijn oma was erg onrustig en riep steeds opnieuw om de priester. We bleven allemaal bij haar en baden met haar. Eindelijk kwam de pastoor. Mijn oma kon biechten, de heilige communie en de ziekenzalving ontvangen. Nauwelijks had de pastoor het huis verlaten of mijn oma werd rustig en wou gaan liggen. Daarna is zij vredig overleden. Op dat ogenblik kreeg ik de volgende gedachte. U zult steeds bij stervenden zijn en mensen helpen. Intussen heb ik bij een ontelbaar aantal stervenden aanwezig kunnen zijn en heb ik hen mogen begeleiden op de ontmoeting met de Heer. In India kregen wij christenen zowel op school als zondags godsdienstles. De pastoor, die ook onze godsdienstleraar was, had ons, meisjes, erop gewezen dat het heel belangrijk was om met Jezus te spreken en hem te vragen naar zijn plan voor ons, vooraleer we een belangrijk besluit namen voor ons leven. Ik herinner me nog heel goed hoe ik tijdens een pauze snel naar de pastoor rende en hem zei: ik wil zuster worden. Hij glimlachte en zei dat hij dat prachtig vond, maar dat ik nog te jong was. Ik had ook een vaste biechtvader nodig. Dat is een hulp om een roeping te erkennen en te vormen. Daarop koos ik hem uiteindelijk tot mijn biechtvader. Op een andere zondag hadden we weer godsdienstonderwijs. Tijdens de pauze ontmoette ik een vrouw die heel zenuwachtig was. Zij sprak me aan en wou absoluut met de dienstdoende priester spreken. Aan haar uiterlijk kon ik zien dat het een hindoe-vrouw was. Ik bracht haar naar pater Anthony. Toen begreep ik nog niet welke betekenis die vrouw had in het plan van God voor mijn leven. Nadat pastoor Anthony Akarakaren, die inmiddels ook mijn biechtvader was geworden, met haar had gesproken, zag ik hoe intens die jonge vrouw in de kerk bad. Later droeg pastoor Anthony me op voor die jonge vrouw te bidden. Nadat ze in haar college, dat geleid werd door kloosterzusters, een film gezien had over Jezus van Nazareth, wou ze zich laten dopen. Zij had begrepen dat Jezus Christus zijn leven geofferd heeft voor gans de wereld. Zij was dusdanig door Jezus aangeraakt dat ze ook haar leven voor Jezus Christus wou geven en kloosterzuster wou worden. Het meisje heette Sita. Zij behoorde tot een hoge kaste en was een Brahmaanse. Zij had tot dan nog niets over Jezus Christus geleerd. Nu had zij begrepen wat we lezen in Handelingen, hoofdstuk 4, vers 11 en 12. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niet zwaard werd geacht en tot het hoeksteen is geworden. Bij niemand anders is dan ook redding te vinden en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. In onze pastoor vond zij een goede begeleider. Na enige tijd verleende de bisschop de toelating voor haar doopsel. Natuurlijk mochten haar vader en haar broer daar niets van weten. Toen haar vader toch over haar doopsel hoorde, was er een grote opschudding. Brahmanen zijn immers streng gelovig en houden zich verre van andere godsdiensten. Sita werd opgesloten in een kamer. De vader, van wie ze heel veel hield, gezelde en pijnigde zichzelf in haar bijzijn om haar ertoe te bewegen terug te keren. Met alle geweld wou hij zijn dochter terughalen uit het christendom, maar zij was vastbesloten zich nooit meer van Christus te laten scheiden. Toch werd zij telkens opnieuw door verwanten benaderd en lastiggevallen. Haar leven was zelfs in gevaar. Onze pastoor bad veel voor haar en zocht een uitweg. Ten slotte kwam hij op het idee haar naar Duitsland te sturen, opdat ze zeker veilig zou zijn voor haar familie. Ten slotte kwam hij op het idee haar naar Duitsland te sturen, opdat ze zeker veilig zou zijn voor haar familie. Hij nam daarom contact op met een Duitse priester die hem een toevluchtsoord hielp zoeken. Gods plan voor Sita lag echter ergens anders. Sita ging niet naar Duitsland. Nog tijdens de contacten tussen pater Antoni en de Duitse pastoor stierf Sita's vader onverwacht. Daarmee waren alle hindernissen overwonnen en kon Sita in een orde in India intrekken. Inmiddels is zij karmelites. Ze heet nu zuster Nirmala en is gelukkig in haar missiewerk in Noord-India. God keerde alles ten goede voor zuster Nirmala, zoals we ook lezen in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van hen die hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Sita is in India gebleven. Haar roeping vormde echter Gods instrument om voor vele andere meisjes een deur te openen voor het begin van een grote missionaire opdracht, zowel voor India als voor Europa. De Duitse pastoor was er immers in geslaagd in Duitsland een plaats te vinden, het klooster Sankt Trudbert in het Zwarte Woud. Dat werd het oord waar, voor het eerst in de geschiedenis, meisjes uit Azië ingetreden zijn. Dat klooster, Sankt Trudbert, ons moederhuis, heeft in 1960 als eerste de verbinding tussen India en Duitsland gewaagd. Zoals u wellicht weet, behoor ik ook tot de eerste groep van meisjes die in Duitsland novice werden. Om het allemaal nu eventjes op een rijtje te zetten. Enige tijd na het voorval met Sita vroeg pastoor Antoni mij op zijn kantoor te komen. Hij vroeg me of ik naar Duitsland wilde gaan om daar in het klooster te treden. Ik was sprakeloos van verrassing. Ik was mijn vroegere interesse voor het kloosterleven al lang vergeten. Ten slotte zei ik wil niet naar Duitsland. Ik wil liever naar arme landen gaan, zoals bijvoorbeeld Afrika. De pastoor verklaarde me dat er in Duitsland ook arme mensen waren, mensen arm aan geloof, en dat ik daar net zo goed als in Afrika zou kunnen missioneren. Op mijn vraag hoe lang ik daar dan moest blijven, antwoordde hij: "Het kan zijn dat we na 8 jaar ook een missiepost in India kunnen openen." Dat ging mijn begrip te boven. Ik zei, ik kan geen 8 jaar zonder mijn ouders, broer en zussen. Daarna vroeg ik, zijn er nog meer meisjes die willen gaan? Hij dacht dat er nog 3 of 4 waren. Pas veel later kreeg ik te horen dat hij op dat ogenblik, behalve mij, nog niemand had aangesproken. Na dit gesprek was ik heel stil. En op de terugweg naar huis, met mijn moeder, zei ik nauwelijks iets. Zij verwonderde zich daarover en vroeg tenslotte wat de pastoor van me wilde. Ik zei alleen dat hij mij een boek wilde geven om te lezen. Thuis in de tuin vertrouwde ik het gesprek toe aan mijn oudste zus, Omana, op voorwaarde dat ze het niet verder zou vertellen. Nauwelijks was mijn zus weer binnen of ik hoorde mijn moeder luid roepen: "Hier gaat niemand naar Duitsland." Ik was al zo opgewonden door het gesprek zelf en nu kwam daar ook nog de reactie van mijn moeder bovenop. Ik probeerde mijn moeder duidelijk te maken dat er immers nog niets besloten was, dat het alleen maar om een voorstel van de pastoor ging. Door zijn vraag had de pastoor echter de roeping opnieuw aangewakkerd. Langzamerhand werd me duidelijk dat ik een roeping had als kloosterzuster. Onduidelijk bleef echter of Jezus ook wou dat ik zoveel offers moest brengen, dat ik naar Duitsland moest gaan. In ieder geval reisde ik, als voorbereiding op Duitsland, samen met nog 3 meisjes naar een klooster in India. Daar trof ik een regeling met Jezus. Als het niet de bedoeling was dat ik naar Duitsland zou gaan, dan moest hij mij een ziekte sturen, en wel tuberculose, en dat zo gauw mogelijk. De volgende dag tijdens de heilige mis werd ik misselijk. Ik was zelfs even bewusteloos en had hoge koorts. In bed verheugde ik me innerlijk dat ik nu wel tuberculose zou hebben en niet naar Duitsland zou hoeven. De dokter kwam langs en stelde als diagnose enkel griep. Zo kreeg ik een precies antwoord. Jezus wilde mij in Duitsland, ongeacht hoe me dat afging. Vaak troffen mijn zussen mij huilend aan op mijn kamer. Ik kon me helemaal niet voorstellen zo'n lange tijd zonder mijn broer en zussen te moeten leven. Steeds wilden ze mij troosten door te stellen dat ik toch thuis kon blijven. Mijn moeder heeft die 3 maanden van mijn voorbereiding iedere dag tijdens het gezinsgebed gehuild. Zij wilde er absoluut niet mee instemmen dat ik zo ver wegging. Maar ik was zeker dat Jezus mij in Duitsland wilde hebben. Vele jaren later zou ik in diezelfde situatie komen te zitten. Dat was in 1981 en in der tijd was ik in Duitsland als wijkverpleegster aangesteld, een dienst waar ik heel gelukkig mee was. De overste van een klooster in India werd heel erg ziek. Er werd mij gevraagd of ik terug naar India wilde gaan om de leiding van het huis over te nemen. Op dat ogenblik was ik al 21 jaar in Duitsland. Maar dit aanbod nam ik heel graag aan. Ik keek er naar uit om ook in mijn thuisland mensen te helpen. Daarbij kwam dat mijn moeder al zo lang wenste dat ik in India als zuster werkzaam kon zijn. Op de post waren we slechts met 2 zusters. Onze taak bestond erin het zusterhuis verder op te bouwen, nieuwe kandidaten voor het ordeleven aan te werven en te begeleiden. In de loop van het eerste jaar namen we 25 kandidaten aan. In het dorp was een polykliniek waarvoor wij zorgden. Zondags mocht ik catechismusles geven in de parochie. Daarbuiten bewerkten we het grote stuk grond waar we rubberbomen aanplanten om daar later inkomsten van te hebben. We hadden vele arbeiders aangeworven die dagelijks kwamen. Ondanks het vele werk was ik daar heel gelukkig. Het was mooi om in mijn thuisland te werken. Nu kon mijn familie me ook komen bezoeken. Thank you. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering waar we zijn beginnen lezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. Tot de volgende keer.